bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist. Hallo lieve luisterbabes, dit is Marcel Heijman en u luistert naar Radio Pink Terrorist. Ja, we hebben een ontzettende interessante gast vandaag. En dat is natuurlijk gebruikelijk, want we hebben eigenlijk alleen maar interessante gasten. Ditmaal hebben we de manager van het LHB, nou ja, dan kan je eigenlijk toch wel zeggen, het meest LHBT-vriendelijke bordeel op de Wallen, My Red Light. En sinds 1 juli mogen de sekswerkers weer aan de slag. Pim, hoe is dat gegaan?
Ja, klopt Marcel. Sinds 1 juli mogen wij weer open. En dat is behoorlijk onverwacht, moet ik zeggen. Wij hoorden woensdag daarvoor in de avond dat wij 1 week later open mochten. En dat is we deden een vreugdedansje, maar tegelijkertijd ook beseft ons hoe moeilijk dat zou zijn. Veel van de sekswerkers op de Wallen die wonen in Oost-Europa. Die komen uit Oost-Europa. Nou, die moesten binnen een week terugkomen. Huisvesting regelen, al dat soort zaken. En natuurlijk met het bordeel zelf hadden we ook organisatorisch de nodige uitdaging om binnen 1 week open te kunnen.
Maar nu is het zover. Jullie zijn nu bijna een week open, zeg maar. Hoe gaat het? Want ik moet eerlijk zeggen, ik was natuurlijk een tijdje geleden na lange tijd ook weer eens op de Wallen. En het was echt een openbaring, want er was gewoon helemaal niemand. Dat had ik nog helemaal nooit meegemaakt. Maar ik kan me toch ook wel voorstellen dat er zijn natuurlijk nauwelijks toeristen. Is er een beetje reuring op de Wallen momenteel?
Nou, wat je zegt klopt. Zeker aan het begin van de corona-lockdown, toen was het echt uitgestorven. Ik woon daar zelf ook en het was by far het meest rustigste stukje van Amsterdam. Terwijl dat normaal eigenlijk het tegenovergestelde is. En het leek eigenlijk wel alsof er een apocalypse aanstaande was. Je ziet dat de laatste paar weken eigenlijk behoorlijk aan het bijtrekken is. In heel Amsterdam zie je dat natuurlijk. En op de Wallen zie je met name de laatste week dat het enorm is toegenomen. Sinds de rode lichten weer heel mooi branden. Zie je dat heel veel, zowel Nederlanders, maar ook heel veel Duitsers en Belgen hun weg hebben gevonden naar Amsterdam. En met name merken wij dat nu met de Duitsers. Ik zag vorige week op de Zeedijk al het eerste vrijgezellenfeest voorbij komen. Dus je weet hoe ze gekleed zijn in zo'n ordinaire piemelkostuum. En ook alweer de eerste overlast met kotsen her en der.
Oh, okay.
Je weet hoe het is.
The good old times are back again.
Maar ik moet er wel bij zeggen, het is nog lang niet zo druk als het was.
Nee, dat kan ik me ook haast niet voorstellen, want weet je, de laatste paar keer dat ik daar geweest ben, dat was altijd in de avonduur. Nou, dan kon je echt over de koppen lopen, bij wijze van spreken. En het lijkt me inderdaad dat het nog wel een tijdje gaat duren. Wat je net aanstipte was dat veel van de dames die bij My Red Light werken komen uit Oost-Europa. Hebben die, want je zei dat heel veel terug moesten komen. Maar zijn ze allemaal teruggegaan naar huis of...
Laat me misschien eerst even kort uitleggen van wat je noemt My Red Light. Ik denk dat de meeste luisteraars er niet bekend mee zijn. En misschien ook helemaal niet hoe het op de Wallen eigenlijk eraan toe gaat. Je hebt op de Wallen heb je zo'n 288 ramen waar sekswerkers hun werk voor doen. En dat is verdeeld over zo'n 18 bordelen. 18 raamexploitanten. Nou, My Red Light is één van de raamexploitanten. En My Red Light is een non-profit organisatie die een paar doelstellingen heeft en een daarvan is een veilig mogelijke werkplek voor sekswerkers te faciliteren. En daarbij ook een normalisering van de branche te doen en van sekswerk in het algemeen. Nou, jouw vraag van, ik kan alleen spreken namens de huurders van ons, dus de sekswerkers die bij ons werkzaam zijn, dat zijn ook eens even goed om te vertellen, zijn allemaal ZZP'ers. Dus zij huren bij ons eigenlijk een kamer, zoals je ook een...
Maar dat is niet alleen daar, dat is in het algemeen.
Ja, klopt.
Natuurlijk.
Dat is overal in Amsterdam, bij de ramen inderdaad. Ja. Dat zijn allemaal ZZP'ers, dus die huren eigenlijk een werkruimte. Net als dat je een hotelkamer kunt huren om te slapen, kun je ook een werkruimte huren. Je moet wel aan iets meer voldoen natuurlijk. Iets meer eisen, maar dat laat ik even voor nu wat het is. En van onze huurders is ongeveer 2/3 is afkomstig uit Oost-Europa. Dan heb je met name over Bulgarije en Roemenië. En dat zijn sekswerkers die daar familie hebben, die heel vaak ook hun familie daar onderhouden. Ouders, broers, zussen, kinderen zijn afhankelijk van de inkomsten die hier gegenereerd worden uit het sekswerk. De meeste waren die daar familie hebben. Die waren in de eerste week van corona, of eigenlijk al net voor corona, voor de lockdown moet ik zeggen, waren zij soort van zo snel mogelijk teruggevlucht naar hun thuisland. Omdat zij ook al de geruchten hoorden dat de grenzen op slot zouden gaan en dat ze anders hier vast zouden zitten. Want ik begreep ook dat de situatie daar in Roemenië en Bulgarije ook een stuk minder prettig was dan wij het hier in Amsterdam hebben gehad tijdens de lockdown.
Oké, en dat zijn dan de dames die huiswaarts zijn gekeerd. Ja. Hoe hebben de sekswerkers tijdens de lockdown kunnen overleven? Want ja, sekswerken ergens ook logisch, want het is toch wel het meest fysieke contact beroep wat er is. Maar hoe hebben zij kunnen overleven? Ik weet wel dat er een paar regelingen waren.
Klopt, ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nee, er zijn een aantal regelingen vanuit de overheid. De TOZO-regeling, dat is voor ZZP'ers. Dan krijg je 1000 of 1500 euro per maand ondersteuning.
En dat is niet specifiek voor sekswerkers?
Nee, dat is niet specifiek voor sekswerkers. Maar sekswerkers die een raam huren op de Wallen, dat zijn ZZP'ers. Dus die vallen onder die regeling. Dat is een bedrag van 1000 per maand. Daarnaast had je de TOGS. Dat is een ondersteuning voor bedrijven, voor ondernemers. Die bijvoorbeeld een huur hebben die doorloopt. Dat is 4000 euro, daar hebben de sekswerkers geen recht op gehad. Er zijn nog wel wat problemen mee geweest trouwens, omdat sommige sekswerkers die via malafide boekhouders wel hebben aangevraagd. Waarbij de boekhouder zei van 1000 voor mij, 3000 voor jou, wetende dat die sekswerker dat terug zal moeten betalen, omdat dat uit controle zou blijken dat ze daar geen recht op hebben. Dus dat zijn best wel schijnende gevallen. Maar eigenlijk is dat de enige ondersteuning die ze hebben gehad de eerste 3 maanden. Net als andere ZZP'ers in
En heb jij zelf als manager... Kijk, ik ken het bedrijf natuurlijk, doe net alsof ik er niks van af weet. Maar heb jij zelf contact gehouden met de dames die werkzaam waren in My Red Light?
Ja, eigenlijk continu. Het is behalve heel interessant natuurlijk om te weten wat ermee gebeurt, ben je er ook oprecht bij betrokken. De meeste dames die kennen we echt al heel lang. Die huren lang bij ons, we zien ze iedere dag. We bespreken heel veel met ze. We kennen ze ook behoorlijk. Dus je maakt je toch wel zorgen. En de verhalen die je dan hoort, die zijn echt heel verschillend. En dat maakt het heel lastig om nou te concluderen dat... Je kunt niks in het algemeen zeggen over het was goed of het was slecht voor ze. Ik heb gevallen aan de ene kant van een huurder bij ons. Die werd haar huis werd ze uitgezet door haar huurbaas. Gewoon op straat. Haar spullen vond ze gewoon op straat. En als je daarna door gaat vragen van ja, hoe kan dat? Je hebt toch een huurcontract? Ja, dan zie je dat ze contante huur betaalde bij een beetje een loesje huisbaas. Dat ze ook meer dan 2000 betaalde voor 50 vierkante meter ergens aan de ring in Noord. Dan weet je al meteen je wordt daar gewoon heel verdrietig van als je dat hoort. Nou, die zit nog steeds toevallig deze huurder in Bulgarije. Die komt waarschijnlijk over 1 of 2 weken terug. En je hoort meer verhalen van dames die hier klem zitten, die wel terug willen naar het thuisland, niet kunnen. Hun huur die hier behoorlijk hoog is. Sekswerkers betalen over het algemeen een hele hoge huur.
Ja.
Heeft met name te maken met discriminatie op de huurmarkt. Die zijn wel sommigen in de problemen gekomen. Aan de andere kant moet ik ook heel eerlijk zeggen, er zijn ook zeker sekswerkers, ook die bij ons huren, en dat zijn er echt niet weinig, die hun financiële planning in de loop der jaren gewoon goed op orde hebben. De meeste sekswerkers zijn ook gewoon professionals. Ik heb er een aantal die maken zich nu totaal geen zorgen over dat nu wellicht de inkomsten wat achterblijven. Die hebben gewoon geleefd op spaargeld. Ik volg er een aantal op Instagram ook. En dan zie je ook dat de laserbehandelingen en de Rolexen bij wijze van spreken in Bulgarije, in Roemenië, die werden gewoon gekocht. Maar goed, het is heel moeilijk om te zeggen of dat nou de lucky few zijn.
Nou, ik vind het al heel erg goed dat je ons eigenlijk al duidelijk maakt dat ook sekswerkers gewoon mensen zijn. Dat je ze niet als hele groep kunt aanspreken. En ja, precies. Inderdaad, hier blijkt dus ook gewoon dat er slimme dames tussen zitten en dames die waarschijnlijk wat minder hebben nagedacht over dit soort, kun je dit soort situaties... corona is natuurlijk de eerste keer, maar ik kan me voorstellen dat je altijd een appeltje voor de dorst of dat je iets achter de hand hebt.
Ja. Moet ik wel één ding nog bij zeggen. Het is wel te makkelijk om dat weer te zeggen voor de groep sekswerkers die hun familie onderhoudt in Oost-Europa of waar dan ook eigenlijk. Want die hebben een enorme verantwoordelijkheid op hun schouders liggen voor hun hele familie. die hebben vaak niet daardoor de mogelijkheid om een fatsoenlijke spaarbuffer op te bouwen. En die zijn ook echt heel erg hard geraakt hierdoor. En daarmee ook indirect, vaak direct.
De hele familie, ja. We gaan even naar jouw eerste muzikale keuze luisteren. En als we dan terugkomen daarna, weet jij nog wat de eerste muzikale keuze is? Want mijn telefoon is leeg. Dus ik kan niet zien welke keuze hij gemaakt heeft. Maar daarna gaan we eventjes praten naar het muziekje over waarom ik dit bordeel toch als de meest LHBT-vriendelijke app. Dus Roxanne van Police. Ja, hij had het ook over een rood lichtje. Zeg Pim. Ja, ik zit hier dus met Pim, de manager van My Red Light. Ik zei net dat jullie de meest LHBT-vriendelijke bordeel eigenlijk van de Wallen zijn. Waarom zeg ik dat eigenlijk? Heb jij daar een idee van?
Moet uitleggen waarom jij iets zegt, oké? Nee, ik ga een poging wagen, Marcel. Ja. Jij kent het bordeel, ken je behoorlijk goed. Je hebt daar namelijk ook gewerkt en mede opgezet destijds. Op de Wallen heb je ook te maken met, zoals iedereen wel weet, transgender sekswerkers. Geen mannelijke sekswerkers, maar wellicht kunnen we daar later nog even over hebben waarom dat zo is. En veel vrouwelijke sekswerkers. Nou, iedereen, of tenminste iedereen, kijk, voor ons zijn dingen heel vanzelfsprekend. Maar je hebt in Amsterdam heb je de Bloedstraat, van de Nieuwmarkt naar de Ouderzijds Achterburgwal. En dat is een bekende transgenderstraat. En eigenlijk is dat een van de weinige gebieden op de Wallen waar je transgenders achter de ramen ziet. Nou, wij zitten zelf op de Boomsteeg in de Ouderzijds Achterburgwal. En daar zie je, bij ons zijn transgenders ook welkom. Mannen zijn welkom, eigenlijk iedereen is gewoon welkom. En ook binnen een groep, de groep sekswerkers. Sekswerkers in het algemeen ervaren best wel discriminatie. Maar ook binnen die groep is natuurlijk sprake van discriminatie. Discriminatie van transgenders. Dat is iets wat wij ook gewoon meemaken. Regelmatig zijn daar best wel emotionele discussies ook over. En er zijn ook, laat ik even namens onszelf spreken, want ik wil niet te veel over andere bordelen praten hoe zij het doen. Maar ik weet wel dat transgenders bij ons wel terecht kunnen en met open armen ontvangen worden. Wij zullen bijvoorbeeld nooit een kamer weigeren, een raam weigeren aan een huurder die transgender is. Of non-binair, of wat dan ook eigenlijk. Daarin onderscheiden we ons eigenlijk wel echt. Daarnaast is het ook zo, als je naar ons personeelsbestand kijkt, gaan de medewerkers. Dat zijn, daar zitten sekswerkers tussen, oud-sekswerkers. Eigenlijk heeft iedereen, we zaten net voor de uitzending even het lijstje na te lopen. Ik kon er eigenlijk geen één bedenken van de medewerkers dan die niet een LHBT-achtergrond heeft zelf. En ik denk dat dat wel heel erg handig is in dit beroep. Omdat je toch een bepaalde vertrouwensband op moet bouwen met een groep die ook last heeft van stigmatisering en discriminatie. En als je dat beter begrijpt zelf, dan kun je ook beter connecten eigenlijk met je.
Krijg je dat ook? Kijk, want dat zijn natuurlijk conclusies die ik zelf getrokken heb. Maar zijn dat ook dingen die je terug hoort van de sekswerkers als het over zeg maar de sfeer van ons bedrijf gaat? Van jouw bedrijf.
Dat hoor je wel terug. Maar om heel eerlijk te zijn, het is ook niet zo dat men daar iedere dag mee bezig is. Men staat daar om hun geld te verdienen op een goede, prettige en veilige manier. Bij een bedrijf waar men zich geaccepteerd voelt. En je merkt het gewoon hoe mensen in hun vel zitten. En daar leid ik wel uit af dat wij dat goed doen. Maar tegelijkertijd hebben wij bijvoorbeeld ook, zeker als je 's avonds gaat kijken, dan zijn bijna alle ramen zijn bezet. Dan kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld een transgender staat in een raam naast een cisgender vrouw. En dat kan wel eens voor wat wrijving zorgen. Met name merken we dat vanuit de vrouwelijke sekswerkers, die dan gewoon heel bot zeggen, ja, ik wil geen transgender naast mij.
En wat is dan het probleem?
Dat is wel een interessante. Je kunt dan heel erg snel aannemen van, ze zijn transfoob. Het is altijd heel belangrijk, vind ik, om dan gewoon door te gaan vragen. Goh, wat bedoel je nou? En dan blijkt vaak dat ze dan denken dat klanten die voorbij lopen, dan kunnen denken dat zij zelf ook transgender is. En dat dat wellicht slecht is voor hun business. Ik moet zeggen, eigenlijk vanuit hun positie is daar nog wel wat voor te zeggen, die redenering. Ik weet niet of het zo is, of het slecht is voor een business, maar ik weet wel hoe wij daarmee omgaan. En wij gaan daar heel, heel helder mee om. En dat is dat wij zeggen, wij maken geen onderscheid in wie dan ook. Transgender, non-binair, homo, lesbi, hetero, whatever. Iedereen kan bij ons een raam huren. En we zullen nooit iemand weigeren of een ander raam geven wat dan meer afgelegen is, puur omdat dan andere sekswerkers er geen last van hebben. En als iemand daar wel last van heeft, dan zeggen we gewoon simpel, dan ga je maar ergens anders heen. Dan ga je maar ergens anders achter het raam staan.
En heel terecht.
Ja, de grap is dat je dan ziet dat dan niet gebeurt. Kijk, je blijft natuurlijk wel wat gemorrel horen. En op een gegeven moment hoor je ook wel van medewerkers van, Pim, ze durven niet meer naar jou toe te komen met klachten hierover. Want ze weten dat ze de deksel gewoon keihard op hun neus krijgen. So be it.
Dan is er nog een ander dingetje, want je zit hier nou toch en jij kan het allemaal mooi verwoorden, vind ik zelf. Heel vaak denken mensen dat sekswerkers keuze te over hebben in de zin van, ik ga lekker thuis werken of ik ga lekker in de club werken of ik ga lekker escort doen of ik ga misschien achter het raam staan. Nou blijkt er een vergunningsstelsel te zijn. En het is helemaal niet zo eenvoudig als dat ik bijvoorbeeld zeg. Want heel veel sekswerkers die graag thuis zouden willen werken, krijgen daar geen vergunning voor. Was er een het idee van My Red Light in den beginne dat iedereen daar moest kunnen werken. Juist met ook dit in het achterhoofd. Wat is daar nog van over? Want ik heb wel een keer mannen gezien achter de ramen van My Red Light. Kun je daar nog iets over vertellen?
Ja, nu lopen denk ik meerdere dingen door elkaar heen. Je hebt inderdaad het over thuiswerkers. En je hebt het over mannen achter de ramen. Daar kan een overlap in zitten. Maar laat ik met het eerste beginnen, thuiswerkers. Zoals je zei inderdaad, je hebt sekswerkers die achter het raam staan. Sekswerkers die thuiswerken of een thuisbezoek doen, escorts. Of die in een club werken en nog een aantal andere online varianten. Bij ons is het zo dat sekswerkers heel bewust kiezen voor raamwerk, omdat ze dan niet naar iemand thuis toe hoeven, dat ze zich veilig voelen in een veilige omgeving die gecontroleerd is en gereguleerd. Nou, je hebt ook mensen die ervoor kiezen om escort te doen, thuiswerk, of op bezoek gaan of in een hotel of waar dan ook. Nou, die hebben te maken, die doen dat om redenen die zij denken dat het goed is, persoonlijke redenen inderdaad. Dat vind ik ook allemaal prima. Maar ik weet wel dat de plekken waar zij komen, die zijn natuurlijk niet altijd even veilig. Als je in een hotel komt, dan is het misschien nog enigszins veilig. Maar als je bij iemand thuis komt die je eigenlijk helemaal niet kent, dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Ook als jij iemand thuis ontvangt bij jou. Als jouw buren dat een beetje doorkrijgen en die mogen jou niet, één belletje naar de woningbouw of naar de verhuurder en ze kunnen jou het huis uitzetten. Dus dat maakt jou kwetsbaar. Nog even los van de fysieke veiligheid die daarbij komt kijken. En hulp die als er iets aan de hand is, een incident is, die niet heel snel ter plekke is dan. Nou ja, toch zijn dat vaak wel sekswerkers die er ook heel bewust voor kiezen om niet achter het raam te staan en niet zichzelf te exposen. Dat toeristisch Amsterdam hen aanstaat te gapen of nog erger foto's ervan het maken is.
Het is ook eigenlijk volgens mij een van de grootste redenen waarom we eigenlijk nog maar heel weinig Nederlandse dames op de wallen tegenkomen, toch?
Dat is een goede vraag. Ik weet eigenlijk niet of dat nou de echte reden is. Ik kan me voorstellen dat het wel meespeelt. Maar ik kan me ook voorstellen dat wanneer je niet in Nederland komt en hier puur komt om te werken, dat het toch moeilijker is om als escort je weg te vinden. Bij een raam kun je gewoon simpelweg een raam huren. Je gaat staan en je kijkt wel hoe het gaat. Maar goed, om even een stapje terug te doen naar de thuiswerkers. Daarvan hadden we bedacht inderdaad, tenminste nou, ik niet, maar de mensen die voor mij hier werkten, die hadden een best wel goed idee, vind ik. Namelijk om sekswerkers de mogelijkheid te geven om per uur overdag een kamer te huren. Dus dat een thuiswerker niet een hotelkamer boekt voor drie tientjes voor twee uurtjes overdag. Of een love boutique, of daar zijn hele mooie namen voor. Of simpelweg iemand thuis ontvangt, maar dat ze gewoon even naar een van onze kamers gaat. Die zijn vrij luxe, er zit een mooi bad in. Ik kan die hele mooie plaatjes laten zien en schetsen, maar ik zou bijna zeggen, iedereen kom gerust eens langs om te kijken. Maar dan kunnen ze daar in een veilige werkomgeving kunnen ze het hun werk doen. Het gordijn zit dan gewoon dicht en ze gebruiken de kamer dan puur als werkkamer.
En het voordeel daarvan is, want wat heel veel mensen ook niet weten, is dat mensen die een bordeel houden zich natuurlijk ook moeten verbinden aan strikte regels. En een van die regels is gewoon dat daar heel veel veiligheid...
Klopt. Je hebt bijvoorbeeld alarmknoppen in de kamer. Dan is er binnen, in ons geval, is binnen een minuut ongeveer is iemand ter plekke. Als wij het nodig vinden, schakelen de politie in. De ervaring leert nu echt binnen 2 à 3 minuten zijn ze voltallig aanwezig. Dus dat is echt heel erg prettig. Al zijn er eigenlijk bijna nooit incidenten, moet ik daarbij zeggen. Maar goed, wij gaan dus nu beginnen. We hebben eindelijk toestemming trouwens.
Daar gaan we zo meteen over praten. Want we gaan ook nog naar een muziekje luisteren. Ja, want dan zitten we alleen met te kwebbelen. We moeten toch ook even onze luisteraars een beetje pauze geven. En dat doen we met...
Bye.
zijn weer terug met Pim van Burg van My Red Light. We hadden het net over uurverhuur. Heel spectaculair, want het is eigenlijk...
Nou ja, daar wil ik nog wat over zeggen, Marcel. Voor ons is dat spectaculair. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken van... ja, wat is daar nou bijzonder aan? Gewoon overdag in plaats van 8 uur lang een kamer 1 uur verhuren.
Ik heb zo het vermoeden dat je me nu ineens gaat vertellen wat er dan zo bijzonder aan is.
Ja, het is heel simpel. Het mag niet. De APV in Amsterdam is daar heel duidelijk over.
Zelfs dat moet je even uitleggen, de APV.
De APV is de Algemene Plaatselijke Verordening, of gewoon de gemeentewet, heel simpel gezegd. En die schrijft best wel in veel detail voor over hoe je een raambordeel moet runnen. Dat beperkt aan de ene kant je ondernemingsvrijheid. Aan de andere kant is het ook wel heel goed dat die regels er zijn, omdat ze ook een bepaalde bescherming natuurlijk waarborgen. Maar om die regels te veranderen, dat gaat natuurlijk niet makkelijk. En het verhuren van een kamer per uur overdag, dat had bijvoorbeeld best wat voeten in aarde. Omdat dan de angst is dat mensen misschien op straat gaan tippelen en dan een kamer huren op het moment dat ze iemand tegenkomen. En dat je op zo'n manier weer overlast krijgt. En andere vormen van sekswerk die we eigenlijk gewoon niet willen in Amsterdam.
En hoe regel je dat dan? Want daar hebben jullie natuurlijk ook over nagedacht.
Nou ja, goed. Ik ben alleen bij de laatste fase betrokken geweest. Ook in de gesprekken met de gemeente daarover. En dan ga je gewoon het gesprek aan daarover met de gemeente. En dan probeer je een uitzondering te krijgen. Een pilot, een testfase eigenlijk. Die wij nu gaan starten een half jaar om dit te doen. En die gesprekken met de gemeente waren trouwens heel constructief hoor. Ik heb daar ook hele positieve ervaringen mee. En ik merkte aan dat we zelf op dezelfde pagina zitten eigenlijk. En op die manier hopen we natuurlijk dat thuiswerkers nu ook als zij willen, een veiligere werkplek tot hun beschikking hebben.
En hoe werkt dat dan? Want dit is inderdaad een pilot, dus het is onbekend. Wij, de mensen die in het begin werkzaam waren bij Marit Light, die hebben het nooit gerealiseerd gezien. Maar wij hadden heel graag gewild dat er ook mannen bij ons zouden komen werken. En dat zou dus in deze constructie ook mogelijk zijn, toch?
Nou ja, maar mannen kunnen nu ook gewoon een raam huren. Mannen kunnen 's avonds ook achter het raam staan als zij willen. En overdag en wanneer zij ook willen. Er is echt geen regel of geen enkel beleid bij ons wat zegt dat mannen niet welkom zouden zijn. Totaal niet. Ik denk dat er hele andere redenen zijn waarom mannen niet achter het raam staan.
Nou, vertel.
Nou ja, we hebben het geprobeerd trouwens. Bij wijze van stunt, afgelopen Gay Pride. Toen hadden we via Hunks, dat is een bekend online escort platform, hadden wij samengewerkt. En een aantal gay pornoacteurs en escorts achter het raam gezet 's avonds. Nou, politie was er iets minder blij mee, want het zou wel eens voor opstootjes kunnen zorgen. En vooral opstoppingen op de wallen. Dat is natuurlijk een enorm druk weekend in Amsterdam. Daar zijn ook hele mooie foto's van gemaakt. Die zijn her en der wel verschenen in de media. Maar dat was meer eigenlijk om een statement te maken. Dus we hebben niet echt gewerkt achter het raam. Dat leek ons ook niet echt een goed idee, want dan zit het gordijn dicht als ze aan het werk zijn. En dan is het
maar wat was statement het statement?
Nou, het statement was eigenlijk, er zaten een aantal dingen zaten erachter. Eerst om gewoon een portie gayness in het gezicht van de bezoekers op de wallen te drukken. Ik had zelf ook de gedachte altijd dat het een hele macho, heteroseksueel gericht publiek zou zijn. Dus was ik heel benieuwd hoe dat zou werken. We zaten nog te twijfelen, moeten we extra beveiliging regelen bijvoorbeeld? Hoe reageert het publiek gewoon simpelweg op een man die achter het raam staat? En de grap was eigenlijk, dat verbaasde mij. En nou ja, het verbaasde me en het gaf me ook wel heel veel hoop eigenlijk tegelijkertijd, dat de reacties eigenlijk heel positief waren. Waar je normaal schunnige gebaren ziet naar vrouwen die achter het raam staan, gebeurt dat eigenlijk niet naar de mannen die achter het raam stonden. Moet ik daar wel bij zeggen, het was natuurlijk wel een stunt tijdens de Gay Pride, dus dat vertekent ook wel iets. Maar er was nul agressie, nul agressieve opmerkingen of negatieve opmerkingen. En dat is gewoon heel bemoedigend. Dus,
maar dat
was de stunt trouwens hoor, tijdens de Gay Pride. Kijk, als je het hebt over structurele mannen achter de ramen, van waarom staan er niet mannen achter de ramen? Nou, er werd vaak gezegd van ja, we verwachten veel agressie. Nou, ik denk zelf persoonlijk dat het wel meevalt. Maar in het verleden is dat ook wel eens geprobeerd. Ik weet rond 2012 uit mijn hoofd, Oudekerksplein, waren het 5 ramen naast elkaar. En daar stonden mannen die dan mannen voor vrouwen hun dienst aanboden. En Nou ja, ik denk dat daar een paar dingen meespelen. Ten eerste, het publiek op de Wallen is gewend dat er vrouwen achter het raam staan. Vrouwen of transgenders dan. Zij hebben hun weg nog niet gevonden als ze een man zoeken naar de Wallen. Dus het vraagt wat tijd en investering van die ZZP'ers om die markt bekend te maken. Nou, dat kost vrij veel, want de kamer is gewoon echt niet goedkoop op één avond. Dat is één. Ten tweede, ja, heel simpel gezegd. Als je kijkt hoeveel klanten een vrouw heeft die achter het raam staat op de Wallen op één avond. Als je als man zoveel klanten hebt, ja, je moet hem wel maar zo vaak omhoog krijgen, om het maar even plat te zeggen. En ja, dat is gewoon een stuk moeilijker. Er zijn wel allemaal manieren voor, maar dat is wel echt lastig. In 2012, zoals ik zei, hebben ze dat geprobeerd op het Oude Kerksplein. En dat was wel heel mooi, want ik heb daar een aantal van onze huurders die toen ook al huurden over gesproken. Van goh, hoe ging dat toen en waarom is dat nou niet doorgegaan? Een beetje anekdotische verhalen zijn dat dan. Maar die waren uit zichzelf gestopt. Maar het kan zijn als luisteraars denken van dit zit toch iets anders. Laat het gerust weten. Maar wat ik heb begrepen van onze vrouwelijke sekswerkers is dat er een beetje haat en nijd was in de buurt. Vanuit de vrouwen richting de mannen. Van hey, ze komen onze buurt overnemen. Dus we waren niet heel erg blij mee. Maar die dames wisten ook één ding. Ja, voor een man, wanneer die is klaargekomen, ja, dan zit het er gewoon op. Dus voor een mannelijke sekswerker achter het raam. Ja, voor de mannelijke sekswerker zelf, die zijn natuurlijk alles aan gelegen om niet klaar te komen. Dat zoveel mogelijk uit te stellen. Terwijl aan de andere kant, die vrouwen, die vrouwelijke sekswerkers op de Wallen, die zijn natuurlijk super in bedreven om de man, de klant, dat zo snel mogelijk te laten doen. Want dan kunnen ze eerder eruit en dan kunnen ze weer gewoon de volgende klant werven. En wat schetste mij verbazing als ik die verhalen hoorde. Wat deden nou die vrouwelijke sekswerkers die bij ons toen werkzaam waren? Of tenminste niet bij ons, maar de voorloper op die locatie. Die gingen dan een beetje richting het einde van hun dienst als ze genoeg verdiend hadden. Dan gingen zij zelf nog even naar die mannen die dan net begonnen waren. Aan het begin van de avond. En ja, die hadden dan een sport van gemaakt om die mannelijke sekswerker gewoon zo snel mogelijk klaar te laten komen. Want dan was de avond gewoon verpest.
Dus, en het lijkt me trouwens sowieso, kijk, jij bent heel duidelijk, mannen voor de vrouwen stonden daar. Ja,
mannen, dat was in 2012.
Ja. En dat is natuurlijk ook best wel een dingetje, want staan daar nou mannen voor de mannen, staan er mannen voor de vrouwen? Dat is natuurlijk voor vrouwen sowieso ook een ding, want ik heb ook heel vaak bordjes gezien dat sommige sekswerkers, dames, het ook wel met andere dames willen doen, ja, klopt, of met klopt, stellen. Wordt dan meestal gewoon in een bordje aangegeven.
Klopt, we hebben een aantal huurders geholpen het afgelopen jaar met bordjes ontwerpen die ze achter het raam kunnen zetten. Overigens inderdaad aangeven, bijvoorbeeld lesbisch show is een van die termen. En zij merkten dat het enorm toenam, de vrouwen die naar binnen gingen. Want ze durven toch niet helemaal. Of stelletjes, man, vrouw die naar binnen gaan. Dat soort dingen. En ik ben dus ook heel benieuwd dat als je man achter het raam, als je als man achter het raam zou staan eigenlijk, wat dan het effect zou zijn. En ja, je moet er goed kijken naar wat is nou de vraag vanuit de bezoeker die op de Wallen komt. En ik denk dat die eigenlijk, ook al lijken het vaak hele erge macho heteroseksuele mannen, dat je nog verbaasd zal zijn als je met onze huurders zou spreken, onze sekswerkers, wat voor handelingen die nou toch wel in een kwart van de gevallen toch wel erg nou, graag
als ik
ervaren.
Gewoon over mijn eigen ervaring kan vertellen, weet ik dat veel van onze dames enorme dildo's bij zich hadden om ook de klanten tevreden mee te stellen. Dus dat daar van alles gebeurde met die mannen.
In januari, februari heb ik een aantal sekswerkers gesproken. Die zeiden, wat is er aan de hand met die mannen in Amsterdam? Zijn ze allemaal homo geworden of zo? Een kwart wil inderdaad een dildo in hun reet.
Ja, nou ja, god. Je moet die mannen niet gelijk zo stigmatiseren. Laat ze lekker met een dildo in hun reet zitten. Terwijl ze ook nog hetero zijn. Het moet toch allemaal kunnen. Zullen we er nog muziek in gooien, Jan Willem? Ja, we zijn weer terug met Pim van Burg van My Red Light. Wat ik trouwens opvallend vond net, is dat jij net vertelde dat er slechts weinig incidenten zijn op de wallen. Ja. Is dat zo? En komt dat door jullie veiligheidsmaatregelen? Want hoe zit het met de veiligheid van de dames? Hoe wordt die door jullie gewaarborgd, zeg maar?
Ik denk dat je verschillende vormen van veiligheid hebt. Die moet je even goed onderscheiden. Als we het hebben over de pure fysieke veiligheid in de kamer zelf. Dus hoe vaak heb je een agressieve klant? Of is er ruzie of discussie met een klant? Of whatever. Dat bijna niet. Kijk, de kamers die zijn uitgerust met alarmknoppen. En als een dame op de alarmknop drukt, dan gaat er een sirene buiten af. Of een stil alarm of whatever. In ieder geval, ons kantoor wordt direct gebeld en we zijn direct ter plaatse. Nou, wat je ziet is dat heel veel mensen die de wallen bezoeken en die sekswerkers bezoeken op de wallen, die zijn toch best wel gespannen. Het is heel spannend voor ze en ze komen zo'n kamer binnen. Ze weten natuurlijk niet goed hoe het eruit ziet. Kijk, vaste klanten daar gelaten, maar met name toeristen 's avonds heb je natuurlijk over die bezopen zijn of whatever. En ja, dat is al imponerend voor ze. Vervolgens de sekswerkers, nou trust me, dat zijn echt geen slappe dames, alles behalve. Die staan echt flink hun mannetje of vrouwtje, of hoe je dat zegt tegenwoordig. En daardoor is het aantal incidenten ook heel laag. Ik denk het afgelopen jaar, ja, aantallen zijn moeilijk te noemen. Het is maar net wat je meetelt als incident. Om een voorbeeld te noemen. Ik heb zelf in dat jaar dat ik er werk, ruim een jaar, één keer een incident meegemaakt dat ik op een kamer moest komen waar ook nog een klant was op dat moment. En dat was omdat een sekswerker mij belde en die vroeg van, joh, kun je alsjeblieft nu naar mijn kamer komen? De klant wil niet weg, die wil zijn geld terug. Nou, dan weet je al van, nou, dat is potentieel, kan dat een aangelegde situatie zijn. Nou, ten eerste zeggen die dames allemaal van, ja, ik ga mijn baas bellen. Nou, dat is natuurlijk heel slim. Ja, wij zijn hun baas helemaal niet, maar daar maken ze mooi gebruik van. Vervolgens kom je binnen en ja, die klant die denkt toch nog dat er een of andere pooier binnenkomt. Nou ja, goed, ik ben met 1,95 wel vrij lang. Dus bij mij kan ik niet dat ik er nou uitzie als een gemiddelde pooi. Helemaal niet zelfs. Maar ik kan me nog voorstellen dat het enige indruk maakt. Maar er komen ook gewoon collega's van binnen die heel veel kleiner zijn. En ze zijn meteen doodsbang, die mannen die daar binnen zijn. Het worden echt makke hondjes. En afgelopen jaar, dus dat incident, om dat even dat voorbeeld af te maken. Dan kom je die kamer binnen. En daar lag een Fransoos, die lag op bed. Met zijn onderbroek aan en zijn broek nog op zijn knieën, op zijn enkels. En ja, die wilde zijn geld terug. En wat bleek, hij was zo stoned als een garnaal. Hij kreeg hem niet omhoog. En die vrouw heeft 20 minuten geprobeerd een dienst te verrichten. Maar dat werkt op een gegeven moment niet. Dus dan is het gewoon klaar. Ja, dan ben je geld kwijt. Ik bedoel, het is een inspanningsverplichting, natuurlijk geen resultaatverplichting. Ja, dat is een beetje het level waar je mee te maken hebt. En het is bijna komisch en grappig dan dat je echt te maken hebt met zware incidenten. Natuurlijk, maar er kan altijd iets gebeuren. Je bent altijd voorbereid op iets.
Over verschillende vormen van veiligheid. Dit is iets wat iedereen zich kan voorstellen. Ja. Noem eens wat anders.
Nou, je hebt ook veiligheid, meer de persoonlijke veiligheid van de sekswerker. En dat is met name, dat is een heel ingewikkeld onderwerp. En dat is misschien ook een te groot en zwaar onderwerp om nu nog te bespreken in de resterende tijd. Maar als je het hebt over slachtofferschap van mensenhandel. Dat is iets waar je als raamverhuurder extreem op moet letten. En op getraind moet zijn om signalen te herkennen en daar zo strak mogelijk mee om te gaan. Nou, dat is iets dat is bij ons prioriteit nummer 1, by far. Wij willen dat er alleen maar mensen achter het raam staan die daar een keuze voor maken. Die niet gedwongen worden, die hun geld niet af hoeven te geven aan wie dan ook. En daar zetten wij ons maximaal voor in. Nou, dat type veiligheid heb je, daar kan ik heel lang over uitweiden. Dat kan een gesprek worden van 2-3 uur. Dat is ook heel erg complex.
Ook omdat het best wel complex is.
Het is echt heel complex. Ja. Maar laten we dat misschien voor een ander moment een keer houden. Maar een ander type veiligheid wat er nu bij is gekomen natuurlijk sinds vorige week. Het bruggetje weer mooi maken naar corona. Is de maatregelen vanwege het coronavirus en hoe we daarmee om moeten gaan in de kamers. Dat valt eigenlijk reuze mee. Men denkt namelijk van, daar is een extreem risico. Dat valt reuze mee. Dus de regels zijn vanuit de overheid heel simpel het volgende. Checklist zoals bij de horeca aan de deur. Nou, dat is makkelijk. Vervolgens niet kussen met de klanten. Niet zoenen. Nou, kan je vertellen, 99% van de sekswerkers die doet dat niet. Als ik ze nu uitleg van wat de regels zijn, dan word je gewoon uitgelachen. En dan zeggen ze, jezus, welke prutser heeft dit bedacht? Vervolgens moeten ze, dat vind ik een hele mooie term, proberen uit de vochtige ademzone te blijven. Het klinkt bijna, nou ja, heel bijzonder. Maar goed, dat komt erop neer dat je natuurlijk met het gezicht niet te dicht bij elkaar moet komen, omdat het virus verspreid kan worden door vochtdruppeltjes, aerosolen, et cetera, et cetera. Dat doen de dames doen dat heel goed. Dat hadden ze zichzelf al bedacht. De meesten die zeggen ook van, ja, dat deed ik toch al niet, want de meeste klanten stinken uit hun mond. Je hebt er ook een aantal bij die zeggen nu echt van, nou, ik doe alleen nog maar doggy style. Nou, dat kan, hoeft niet. Er zijn er ook een aantal bij die hebben zelfs een temperatuurmeter. Die gaan er heel ver in. Mondkapje kan, hoeft niet voor de klant of voor henzelf. Daar kunnen ze allemaal een eigen keuze in maken. En wat ook goed is om te weten is dat de sekswerkers, die kunnen daar ook heel goed een keuze in maken. Het zijn echt professionals in hun vak. Je ziet dat ook bijvoorbeeld als je het hebt over SOA's. Dat is veel mensen denken van dat sekswerkers vies zijn en besmet zijn en whatever. Nou, die kan ik meteen uit de droom helpen. Tegenovergesteld is waar. Voor sekswerkers is hun lichamelijke gezondheid het belangrijkste wat ze hebben, want daar verdienen ze hun geld mee. Zij kunnen zich heel moeilijk, om allerlei redenen, en discriminatie is er één van, verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als ZZP'er in deze branche. Dus zij zijn er alles aan gelegen om gewoon gezond te blijven. Nou, om daar ook weer een mooi voorbeeld aan te geven. Ik zat zelf een hele tijd terug bij de GGD op het PrEP-consult. Nou, PrEP, dat is een pil die kun je nemen. En dan kun je geen HIV meer oplopen. Als om wat voor reden dan ook dat anders zou kunnen gebeuren. En ik had voorafgaand aan het consult, had ik met een aantal sekswerkers gesproken. En ik had gevraagd van, goh, zijn jullie bekend met PrEP eigenlijk? Gebruiken jullie dat? Nou, ze keken me aan van, waar heb je het over? Dacht ik van, nou, dit is toch absurd. Waarom weten sekswerkers dat niet? Dus ik zat bij de GGD en ik vroeg ook van, goh, waarom is dit in de gay scene wel bekend? En waarom bij sekswerkers totaal niet of heel beperkt? En wat schetste mijn verbazing, maar eigenlijk ook weer totaal niet. Het antwoord van de GGD was simpel. Ja, sekswerkers doen het zo extreem veilig. Daar komen SOA's eigenlijk zo weinig voor. Al helemaal in vergelijking met de gay scene, maar ik denk dat dat ook het andere uiterste ongeveer is van het spectrum. Dus dat geeft ook weer aan dat zij ook niet in aanmerking komen voor de gesubsidieerde PrEP-programma's. Tenminste, ik denk dat trouwens transsekswerkers daar wel voor in aanmerking komen. Maar dat geeft gewoon heel simpel aan hoe ontzettend veilig, schoon
en dat vind ik wel eigenlijk heel mooi dat je dat hier een keer heel specifiek genoemd hebt. Want dat is inderdaad waar wat je zegt. Heel veel mensen denken dat sekswerkers sekswerk doen en daarom ook totaal geen respect hebben voor hun eigen lijf, terwijl het eigenlijk precies andersom is.
Nou, en heel veel mensen denken ook dat sekswerkers alles maar laten gebeuren bij zich, ja, wat de klant wil. En dat is ook zo hard niet waar. Sowieso denk ik dat sekswerkers bij ons achter de ramen misschien wel 2/3 van de mensen die naar binnen wil weigeren, dat ze er helemaal geen zin in hebben. Dat het rare verzoeken zijn. Omdat ze het gewoon niet zien zitten. Dat het een vies iemand is of whatever. Dus nee. En ook de handelingen die ze verrichten. Ja, die zijn soms ook heel erg klinisch. Als je een keer in zo'n kamer bent geweest. En ik denk dat wij over een tijdje ook eens een open dag gaan houden bij ons. Want ik vind het heel leuk om een Amsterdammers gewoon te laten zien. Hoe ziet dat er nou van binnen uit? Hoe gaat dat eraan toe? Maar als je dan de kamers laat zien. Als ik dat ook aan vrienden laat zien. En ik leg uit van hoe een gemiddelde sekswerker bijvoorbeeld een blowjob geeft. Ja, dat denkt iedereen van ja, jemig, dat is wel heel klinisch. Dat gaat echt, de man komt binnen, eerst het zaakje wassen bij de wasbak. Nu natuurlijk ook de handen wassen, maar dat moest eigenlijk al van de meeste sekswerkers. Vervolgens gaat daar uiteraard een condoom omheen. Ik ken echt geen één sekswerker die het onveilig doet. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Als er iemand komt die dat vraagt überhaupt of zo'n sekswerker dat doet, krijgen ze vaak gewoon dat raam gewoon recht in hun snuffert. Maar goed, dan gaat dat condoom erheen. En dan gaat die vrouw, die pakt vaak een stukje papier zo uit zo'n papierrol. En dan gaat dat, ik doe het nu even een beetje, ik laat Marcel een beetje zien. Ja, niet letterlijk zien trouwens. Van een afstandje even zien hoe dat ongeveer gaat. Dan gaat er een papier voor die hand. En dan wordt daarmee die balzak eigenlijk gewoon naar achter geduwd. En dan vindt de handeling plaats. En er is dus eigenlijk zelfs bij die handeling vrijwel geen huid-op-huid contact. En dat is iets, het gaat eigenlijk best wel. Nou, best wel. Het gaat gewoon heel klinisch en
klinisch en professioneel. Ja. Kun je dat gewoon noemen.
En daarmee dus heel erg veilig.
Ja.
En daarom ben ik ook totaal niet verrast dat sekswerken per 1 juli alweer toegestaan is. En daarom was ik zo enorm verbaasd dat dat pas tot 1 september is doorgeschoven. Want ik was van de week zelf bij de kapper. Nou, ik weet niet. Jij bent zo te zien ook recentelijk bij de kapper geweest, Marcel. Ik ben ook bij de kapper geweest. Maar als je ziet hoe dicht de kapper op je hoofd zit te ademen de hele
en
tijd.
En hoe dan toch zo'n mondkapje langzaam naar beneden gaat. En dat je dan toch merkt van, ja, dat heeft eigenlijk heel weinig zin. Ter afsluiting nog, want het is natuurlijk wel zo dat we praten nu over een nieuwe tijd die aangebroken is. En ik kan me zo voorstellen dat jullie zijn nu net open. Ik denk dat er heel veel mannen zijn geweest die snakkend naar deze dag hebben uitgekeken.
Ja, er stonden heel wat mannen 3 maanden op springen inderdaad. Ja, dat hebben we de eerste dagen gemerkt.
En ik heb van sommige sekswerkers gehoord dat hun vaste klanten in de rij stonden. Maar toch, dit is dan nu net na de heropening. Denk jij dat de toekomst van sekswerk er anders uit gaat zien door wat er nu in deze coronatijd? Ik bedoel, er komt natuurlijk op een gegeven moment een vaccin, maar doordat de economie zwaar getroffen is door al de maatregelen, gaat dat consequenties hebben?
Ja, om eerlijk te zijn, ja, het zal verschil maken, maar ik geloof echt niet dat we nu ineens een heel ander systeem krijgen. Ik bedoel, heel veel mensen die roepen ook al maanden van de economie na corona zal structureel anders zijn. Ik heb al vaak genoeg gezien. Tijdens een crisis kunnen we allemaal dromen. Maar als die voorbij is of enigszins voorbij is, dan gaan we met z'n allen over tot de orde van de dag. Iedereen wil nu weer op vakantie. Mensen willen ook weer seks hebben. Mensen willen ook weer sekswerkers bezoeken. Dat is altijd geweest. Het zal altijd blijven. Daar ben ik echt van overtuigd. Misschien zul je zien dat er wat verschuivingen zijn. Maar goed, dat zag je de afgelopen jaren sowieso al. Wat meer richting internet bijvoorbeeld. Of wat dan ook. Maar ik verwacht niet dat hier hele grote klappen gaan vallen in de zin van verschuivingen. Kijk, waar we wel mee te maken hebben, dat is nu dat het toerisme achterblijft in Amsterdam. Dat is iets dat gaan we nog wel merken. De komende weken zullen daar heel erg belangrijk voor worden. Heel spannend ook. Want inderdaad, wat je zei, ja, 3 maanden, dan zitten die mannen thuis. Die staan op springen. Ja, heel veel sekswerkers die hebben, tenminste bij ons, hebben die 1 à 2 vaste klanten die 1 à 2 keer per maand komen. Ja, die zijn nu allemaal in de eerste paar dagen geweest. Ja, dan kan het zijn dat het daarna redelijk stil gaat vallen. Dan moeten ze daarna van passanten gaan hebben. Dus toeristen en andere wandelaars, zoals dat zo mooi heet in het jargon. Maar die, ja, dat is de vraag. Gaan die er genoeg komen?
Dus dat is dan nog even spannend.
Ja,
ik denk ook zelf dat, kijk, laat ik het even plat zeggen. Er wordt altijd geneukt en er zal altijd geneukt blijven worden. Ja. Dus, maar natuurlijk, we gaan niet precies kunnen voorspellen hoe de economie zich nu gaat ontwikkelen. En wat de impact zal zijn. Ik ga het gesprek afronden. Wat ik je wel ga zeggen is, zijn er belangrijke dingen gaande die je de wereld in wil gooien, dan kom je of weer langs om het zelf te vertellen, of ik doe de mededeling voor je. Ik wens jou en alle sekswerkers heel veel succes toe. En ik hoop dat de schade van de lockdown beperkt blijft en dat alle dames gewoon weer lekker geld gaan verdienen. En dat My Red Light My Red Light blijft. Ja, dat hoop ik nou oprecht. Dan gaan we nu eventjes naar de laatste muzikale. Oh, kijk, daar is die al hoor. You isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could, maybe I'd give you my world. How can I, when you won't take it from me? You can go your own.
lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.